Halleluja. God is zo verschrikkelijk goed. Amen. Wauw. En als er één waarheid is die de duivel wil vertroebelen, is dat God goed is. En, dat is toch zo, hè? God is zo verschrikkelijk goed. En in ons, wat hij al gedaan heeft, wat hij zal doen, in het verleden, heden, toekomst. God is goed. Halleluja. Ik heb het, vanochtend zullen we het hebben over vriend van God. Wat betekent dat? Wie is dat? Kunnen wij dat zijn? En ik geloof zo dat het hart van het evangelie raakt vanochtend ook. Vriend van God. Ik ben van Duitsland naar Nederland verhuisd en op een gegeven moment vertrok ik weer naar Amerika om daar te studeren. En toen kreeg ik van de jeugd een cd'tje mee met allemaal Nederlandse liedjes. en die luisterde ik dan in. En waren allemaal een paar leuke liedjes, een paar maffe liedjes. Maar een van die liedjes was best wel cynisch en die ging zo. Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een illusie. Ik bedoel, wat voor bitterheid moet deze man ervaren hebben? Wat voor cynisme. Vriendschap is een illusie. Eigenlijk is dat wel heel droevig als mensen tot die conclusie komen. Hè, dat vriendschap eigenlijk maar een illusie is. Dat eigenlijk niet kan. Dat het eigenlijk niet bestaat. Omdat vriendschap juist zo enorm belangrijk is. En hoe kan dat? Hoe kan je tot zo'n conclusie gekomen zijn? Nou, soms kom je in een vriendschaprelatie met enorme verwachtingen. En die enorme verwachtingen kom je en jouw nieuwe vriend of vriendin, die leg je die verwachtingen op van bam, jij bent mijn nieuwe vriend of mijn vriendin. En jij moet aan al deze dingen verwachten. En ja, zo loop je natuurlijk teleurstellingen op. Wie kan aan bergen van verwachtingen voldoen? Weet je, één ding is zeker, God stelt niet teleur. Amen. God stelt niet teleur. Mensen stellen teleur, maar God niet. Een fundament van echte vriendschap is absoluut een liefdevolle, wederkerige relatie, waarbij men elkaar vertrouwt. En men is loyaal naar elkaar. Het is gebaseerd op geven en ontvangen. Vrienden die geven en vrienden ontvangen van elkaar. Dus vriendschap is absoluut geen illusie. Vriendschap is belangrijk voor elk mens. Elk mens heeft vrienden nodig. En een echte vriend, een echte vriendin. En die zal je ook een beter mens maken. Als je geen echte hartsvriend of vriendin hebt, dan word je ook geen beter mens. Dan heb je niet iemand die jij scherpt. Salomo zegt, ijzer scherpt ijzer. Dus met een... Soms tussen vrienden kan ook de vonken af en toe eraf slaan, maar het maakt je wel een beter mens. Nou, in dit Facebook-tijdperk waarin wij leven, is vriend opeens verwaterd tot iets dat je kan accepteren en dan weer ontvrienden en weer bevrienden. Je hebt 1500 vrienden van wie je misschien een tiende kent en de meeste zijn dan weer vrienden van vrienden. Dus wat is vriend eigenlijk nog? Dus dat is in deze tijd misschien een beetje vaag geworden. Laten we kijken wat een vriend of een vriendin is. Een vriend spreekt de waarheid. En dat doet hij ook als het niet leuk is. Dat is wat een vriend is. Maar alles wat hij doet en zegt, doet hij uit liefde. Een vriend bemoedigt, een vriend is loyaal, een vriend vergeeft. En een vriend haalt het beste uit je uit. Een christelijke vriend, en dat is het allermooiste natuurlijk, die bidt voor jou. En je bidt samen met elkaar. En een vriend brengt je ook dichter bij de Heer. En je bent samen op weg ook dichter naar Jezus toe. Een christelijke Bijbels huwelijk is uiteraard tussen een man en een vrouw. En in een huwelijk is het ook zo belangrijk dat je een vriendschappelijke relatie met elkaar hebt. Ontzettend belangrijk. Dat je elkaars maatje bent. De Bijbel spreekt echter ook over een diepe vriendschap tussen
twee mannen, twee vrouwen. Dat is ontzettend belangrijk. Hè? Je ziet dat tussen David en Jonathan. Die waren hechte vriendschap. Ontzettend belangrijk. Voor David was Jonathan een hechte, diep, grote, grote vriend. Hij had Jonathan lief. En dat is enorm belangrijk. Nou, vrienden die beïnvloeden elkaar. En soms ook ten slechte. En als het goed is, goede vrienden beïnvloeden je tot ten goede. Er is zo'n gezegde, laat mij je vrienden zien en ik laat jou jouw toekomst zien. Show me your friends and I'll show you your future. Dat is heel Bijbels. Dat is Bijbels principe, wat je leest heel veel in de Bijbel. Als je goddeloze vrienden hebt en als je bij de spotters zit, dan zullen ze je beïnvloeden. En op een gegeven moment praat je ook, lach je ook om die grapjes. Ga je ook bepaalde woorden gebruiken. En zul je bepaalde dingen gaan doen die niet goed zijn. Ik heb het niet over evangelisatie. Als je evangeliseert, als je over Jezus praat, dan ga je overal naartoe en je deelt het evangelie. Maar vriendschappen kiezen is wat anders. Wie zijn jouw vrienden? Kies je vriendschappen zorgvuldig. Dat maakt de Bijbel wel heel duidelijk. Zorg dat je goede mensen om je heen verzamelt. En jeugd, ga regelmatig naar de jeugd. Jovo's, ga naar de Jovo's. En 55-plussers, ga naar de 55-plussers. Maar het is zo belangrijk zo'n groep mensen om je heen te hebben. En dat is dan misschien een grotere groep. En van die groep weer heb je vrienden, kostbare vrienden. Als je bij negatieve mensen zit, dan word je negatief. Dan neem je dat over. Als je bij slechte mensen zit, dan word je slecht. Als je bij geestvervulde mensen zit, word je geest vervuld. Dat kan bijna niet anders. Als je bij mensen zit die vol zijn met Gods woord, vol zijn met Gods liefde, dat neem je over. Kies je vriendschap heel zorgvuldig. Maar ook zelfs vrienden kunnen je pijn doen. Er is een psalm 55, jongen, dat is een heftige psalm. Niet je halleluja psalm. En die praat over een verraad van een vriend. Boah, daar spreekt pijn uit. En zou een vijand mij grieven, zegt de psalmist. Ik zou het verdragen. Zou een vijand mij grieven? Ik zou het verdragen. Zou hij me haten en zich tegen mij keren? Ik zou me voor hem verschuilen. En dan zegt hij, maar jij die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Jij, hoe kan dat nou? Jij. Vers 15, wat genoten we als we samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. En we gingen samen naar de kerk. We zaten samen in de bediening. Samen gingen we de Heer groot maken en loven en prijzen. En dan heb je dat Brutus moment. Ik weet niet of je dat kent van Julius Caesar. Die geeft Brutus een hug. Van hey Brutus. En dan bam krijgt Julius Caesar een mes in de rug. Volgens mij zei hij ook zo. Jij Brutus. Dit is nog ouder dan dat verhaal. David heeft ook verraad meegemaakt. Als een vreemdeling je beledigt op de straat, ik ken hem niet, so what? Als iemand die je, mensen van buitenaf kunnen jou niet pijn doen. Maar als een vriendje ons beledigt, als iemand uit de kerk ons wat zegt, dat doet enorm veel pijn. En dat is het dubbele aan vriendschap. Dat is dat aparte. Een goede vriend kan je alles zeggen, maar een goede vriend kan je ook pijn doen met woorden, met daden. Weet je waarom? Waarom een vriendje zoveel pijn kan doen? Omdat jij geen schild hebt. Je hebt geen muur bij vrienden. Bij andere mensen, dat bounced af. Maar met een vriend, dan heb je je guards down. Je hart is open. En ook in de gemeente, je hart is open en liefdevol. Maar zo ben je ook kwetsbaar. En dat is zo apart weer, want kwetsbaarheid is zo belangrijk in vriendschap. Je moet open zijn. Maar je loopt ook het gevaar om dat je pijn wordt gedaan. En dus dat is het mooie, dat aparte van vriendschap. Kies je vriendschap daarom heel, heel zorgvuldig. Maar het zal altijd zo blijven dat een vriend jouw pijn zou kunnen doen. Ja. Maar als wij vrienden zijn, moeten we ook bewust van zijn wat onze woorden doen met andere mensen. Vriendschap is kostbaar en we moeten het koesteren. En vooral, vriendschap is een investment. Je moet investeren in vriendschap. Vriendschap moet van twee kanten komen. Als vriendschap van één kant komt, dan noemen we dat pastoraat. Dat is geen vriendschap. En pastoraat is goed, dat is goed. Je deelt uit en je geeft, maar dat is niet vriendschap als het van één kant komt. En dat mag, dat zulke relaties bestaan ook. Maar dat is geen vriendschap. Elke christen heeft een goddelijke hartsvriend of hartsvriendin nodig. En voor een hartsvriend, voor een vriend, vriendin, moet je investeren in zo'n relatie. Nou, het Griekse en het Hebreeuwse woord voor vriend, is gekoppeld aan het woord liefde. Dat is heel bijzonder. Het heeft met liefde te maken. En het Griekse woord, als ik het goed heb, ik durf niet te kijken, maar is philos. Philos. En zelfs in het moderne Grieks is het een vriend is een philos. En dat is iemand die je lief hebt met vriendschappelijke liefde. Is niet seksueel. Het is gewoon een vriend. Je hebt iemand lief met vriendschappelijke liefde. En dat is interessant, die situatie met Jezus en Petrus, daar aan het water. Jezus is al opgestaan en ze zitten zo naast elkaar. En Jezus vraagt 3 keer, hou je van mij? Nou, in het Grieks is dat heel apart, want 2 keer zegt hij, hou je van mij? En dan gebruikt Jezus het woord agape. Hou je van mij met agape-liefde? En Petrus antwoordt, ja, ik hou van u. En dan de 3e keer vraagt Jezus, hou je van mij met phileo-liefde? Hou je van mij als een vriend? Met vriendschappelijke genegenheid? Hou je van mij op die manier? Heel, heel apart. Ik heb mensen gehoord van, dat agape of phileo in deze context maakt niet zoveel uit. Maar het is wel interessant. Agape-liefde is die zelfopofferende liefde. Als je Johannes 3 vers 16 leest, want zo lief heeft God de Vader gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Jezus heeft zijn leven gegeven. Dat is agape liefde. Ik zou bijna ook zeggen, die moederlijke liefde. Dus wat het kind ook doet, je houdt van het kind. Het is die opofferende, sommigen zeggen ook onvoorwaardelijke liefde. Phileo liefde moet niet onderschat worden. Nee, dat is die genegenheid, liefde. Zo belangrijk. Vriendschappelijke liefde. En Jezus vraagt aan Petrus, hou je van mij als een vriend? Hou je van mij met die vriendschappelijke liefde? Wij mensen zijn gemaakt voor vriendschap. Hebben we nodig. We kunnen niet in solitary leven. We hebben vrienden nodig. Nou, interessant is natuurlijk, broers en zussen, die krijgen we. Die heb je niet gekozen. Vrienden, die kies je. En men zegt soms wel ook, bloed is dikker dan water. En dat betekent dat familiebanden sterker zijn dan niet-familie. Ja, logisch, wat er ook gebeurt, familie blijft familie. En je kan wel tegen je pa zeggen, een tiener kan wel tegen zijn pa zeggen, pa, je bent mijn vader niet meer. en ik ben je zoon niet meer. Maar ja, biologisch blijf je uiteraard vader, dus dat ja, je kan een broer of een vader kan je een broer kan je niet ontbroederen of een vader niet ontvaderen, maar een vriend kan je wel ontvrienden. Dus aan de ene kant zijn familiebanden enorm sterk. Broers en zussen hebben hetzelfde bloed. Aan de andere kant zou je bijna zeggen is vriendschap sterker, omdat je een vriend die kies je heel bewust. Daar maak je een bewuste keuze voor. Jij bent mijn vriend. In jou investeer ik. En niet omdat je hetzelfde bloed hebt, maar ik heb liefde voor jou. Ik kies jou. Ik voel iets in mij. En er is een verbondenheid. Ik heb ontdekt dat in het Hebreeuws verschillende woorden zijn voor vriend. En 1 is gabber. Ken jullie gabber? Gaver. Gaver, en dat heeft met verbondenheid te maken. Het andere woordje komt meer van het herderlijke, heel bijzonder. En dan heb je een woord gewoon dat ahav, die gewoon je bent een mijn vriend. Dus alle 3 komen voor In het Grieks kon ik alleen maar eentje vinden. Maar er is een sterke verbondenheid. He, tussen een vriend. He, dus, en het is gekozen. En een broer krijg je. Een vriend, daar kies je voor. En juist omdat je bewust voor een vriend kiest, maakt een vriendschapsrelatie ook heel sterk en bijzonder. En het allermooiste natuurlijk is als je, hè, want in de gemeente zijn we broers en zussen van elkaar. Als je dan een broer en zus hebt die dan, hè, en ook in God gelooft. Ook en dat dat ook dan jouw vriend is. Dat is het fantastisch. Dat is zo belangrijk. Een relatie met niet-christenen zal altijd beperkt blijven. Als je een relatie hebt met iemand die niet gelooft, hè, dan kom je nooit door naar het geestelijke. Je kan wel over geestelijke dingen praten, maar er is daarin geen verbondenheid. Maar als jij een goddelijke vriend of vriendin hebt, dan kan je alles delen en dan kan je ook het geestelijke delen. Dus het eigenlijk is een relatie met een niet-christen blijft altijd een beetje armzalig. In de gemeente van Jezus Christus zijn we dus allemaal broers en zussen van elkaar. Dat is sterk, dat is powerful en dat is enorm belangrijk. We zorgen voor elkaar. Maar we zijn, eerlijk gezegd, we zijn niet allemaal vrienden van elkaar, toch? Als we allemaal vrienden van elkaar zouden zijn, wat zou dat woord dan nog betekenen? Maar we zijn wel allemaal broeders en zusters, broers en zussen van elkaar. Maar vriendschap in de gemeente is ontzettend belangrijk, hè? Dat je in de gemeente vrienden vindt. Nou, wij als gemeente zijn samen de bruid van Christus en ook het lichaam van Christus. Individueel, hè, zijn we allemaal kinderen van God, een geliefd kind van God, dat ben jij. We zijn discipelen van Jezus, dienaren in het huis van God. Maar nu komt de grote vraag, ben ik een vriend van God? Ben jij een vriend van God? Ben ik een vriend van God? We hebben nu allemaal dingen gehoord wat vriendschap betekent. Ben ik een vriend van God? Is elke christen meteen ook een vriend van God? Nou, wat is vriendschap ook alweer? Je kiest een vriend. Je hebt een innige liefdesrelatie met je vriend. Er zijn geen geheimen, geen muren. Er is vertrouwen. En men is eerlijk en loyaal met elkaar. Dat is vriendschap. Ben ik een vriend van God? Nou, laten we kijken wat de Bijbel daarover zegt. En dan beginnen we natuurlijk met Abraham. Abraham. In Genesis 18 vers 17 lezen we dat God zegt, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Waarom zou ik voor een vriend, waarom zou ik mijn plannen geheim houden? Want vrienden die hebben geen geheimen voor elkaar. En God zegt op een gegeven moment, waarom zou ik voor Abraham mijn plannen geheim houden? Abraham was Gods vriend. En vrienden weerhouden geen plannen van elkaar. En het is dan opmerkelijk, hè, dat niet in Genesis, maar in Jesaja staat dat Abraham een vriend van God was. Jesaja 41 vers 8, daar staat, maar jou Israël, mijn dienaar Jacob, die ik uitgekozen heb, nakomelingen van Abraham, mijn vriend. Hè, en daar staat dat woordje, ohavti, hè, mijn vriend, mijn geliefde. En dat is weer, en dat moet ik in deze context helaas, in deze zieke wereld waarin we leven, moet ik dat zeggen. Dit is niks erotisch, niks seksueels. Zo'n vriend, hè, dat je van iemand houdt, hè, zonder seksuele gevoelens. Dat bestaat, lieve mensen. Ja, er is zoveel verwarring en deze, wat een zieke maatschappij leven we ook in. Dus daarom zeg ik dat altijd eventjes erbij. Maar je kan van een vriend houden met innige liefde, zonder seksuele gevoelens. Tuurlijk. Dus ik heb veel vrienden, veel mannelijke vrienden waar ik veel van hou. En dat is iets heel anders. Dat is de phileo-liefde. Dat is iets heel anders dan seksuele liefde. Jacobus 2 vers 23 citeert uit Jesaja en zegt ook, dat is het Nieuwe Testament, Abraham geloofde in God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En dan staat, en hij werd een vriend van God genoemd. Dat is dan die citaat uit Jesaja. En hij werd Gods vriend genoemd. Dus Abraham geloofde in God en daardoor werd hij gerechtvaardigd, dat was een bekering, hij werd een kind van God. Maar daar staat er, en En hij werd een vriend van God genoemd. Abraham werd een vriend van God genoemd. Wij zijn gerechtvaardigd door geloof. Wij zijn kinderen van God geworden. Maar zijn we dan meteen ook een vriend van God? Noemt God ons dan ook meteen vriend? Of is vriend zijn iets speciaals? Of is vriendschap misschien een groeiproces? Want dat Abraham een vriend van God genoemd was in de Bijbel is heel bijzonder, is speciaal. Alleen buiten, naast Abraham, wordt alleen nog in het Oude Testament Mozes vriend genoemd. Niet echt vriend genoemd, het wordt geïmpliceerd dat hij een vriend van God is. God sprak met hem als tot een vriend. Dus van de hele Oude Testament, alleen twee mensen. We zijn gerechtvaardigd door geloof. We geloven in Jezus Christus. We gaan zondags naar de kerk. Voor het eten bidden we. Dus zijn we dan ook meteen vrienden van God daarmee? Maar kijk eens even heel goed. Vrienden hebben een liefdesrelatie met elkaar. Phileo-liefde. Ze delen alles met elkaar. Ze spenderen tijd met elkaar. Ze willen niets liever dan bij elkaar zijn. Ze bellen elkaar. Ze appen elkaar. Ze delen hun hart met elkaar. Ze vinden het heerlijk om samen te zijn. Ze zijn bereid om alles voor elkaar te doen. En dan even heel confronterend. Heb je zo een relatie met God? Heb je zo een relatie met God? Jacobus 4 vers 4 staat. Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is jegens God? Wie bevriend wil zijn met de wereld maakt zich tot vijand van God. Het wereldse systeem. Als je bevriend wil zijn met de wereld, dan ben je automatisch vijand met God. Duidelijk. Jacobus zegt dat je niet een vriend kan zijn van het wereld, van het wereldse systeem, en tegelijkertijd een vriend van God kunt zijn. En dus dat betekent verbondenheid. Je kan niet verbonden zijn met de wereld. Je kan niet liefde hebben voor de wereld en tegelijkertijd liefde hebben voor God. Het is belangrijk voor ook natuurlijk in een huwelijk dat jouw man of jouw vrouw jouw hartsvriend is. Ontzettend belangrijk. Het is zo bijzonder je hebt drie woorden voor liefde in het Hebreeuws. Je hebt de agape, phileo en eros. En in een huwelijk komen die alle drie samen. Ontzettend belangrijk. Maar onderschat, lieve mannen en vrouwen, onderschat phileo liefde niet in jouw huwelijk. Dat is ontzettend belangrijk. Soms ben je gefocust alleen misschien op het eros gedeelte. Maar phileo liefde is zo belangrijk. Is jouw partner ook jouw maatje? Wil je echt tijd met haar doorbrengen en met hem doorbrengen? Is er liefde, die vriendschapsliefde, is die ook aanwezig in het huwelijk? Laten we kijken naar Mozes. Dat is Mozes, daar staat, lezen we in Exodus 33 vers 11. Exodus 33 vers 11. En de Heer, Yahweh, sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat is wel heel bijzonder, hè? Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Dus het staat niet letterlijk dat Mozes een vriend van God was, maar het wordt hier wel geïmpliceerd. Mozes had een innige relatie met God. En wanneer Mozes met God sprak, was het niet een, Heer, ik heb dit nodig en dat nodig, wilt u de priester zegenen, wilt u zorgen dat we genoeg manna morgen hebben, wilt u helpen als we morgen gaan strijden tegen de Midianieten. En dus hij ging niet een lijstje afbidden. Hij sprak met hem. En dat is zo mijn verlangen als we weggaan van die lijstjes bidden. En echt naartoe gaan, naar dat luisteren naar God toe. Praten met God. Wauw. Dat is toch geweldig als we daar naartoe mogen gaan. Mozes had een innige relatie. En hij luisterde en hij hoorde. En hij kon alles delen. En God hield niks. Weer hield niks van Mozes. Hij vertelde, ik kan ook geen geheimen houden voor mijn vriend. En God er was constant in de gesprekken van God naar Mozes. Toen was er constant openbaring. God vertelde hem wat hij moest weten. Nou, laten we naar het Nieuwe Testament gaan. De beroemde tekst uit Johannes 15, 15 vers 12. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb lief gehad. Dit is agape liefde, hè, die opofferende liefde. Vers 13. Er is geen grotere liefde, agape, dan dat je je leven te geven voor je vriend. Geen grotere liefde. Dat is het grootst mogelijke, zegt Jezus. En dan, dus Jezus legt hier uit, hè, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor een vriend. En dan legt hij uit, dat heb ik gedaan. Dat heb ik voor jullie gedaan. Vers 14, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. En dan zegt hij, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Zo'n tekst moet je eigenlijk een beetje tot je laten inwerken. Hè. Dat is eigenlijk zo belangrijk als je dat doet. Hè. In je Bijbelstudie. Als je leest. Hè, ik heb sowieso thuis, als ik Bijbel lees, moeite om hele grote lappen tekst te lezen. Maar soms moet ik dat doen. Maar soms, ik lees drie vers en ik denk van wauw. En even wachten. Hè, en dan sluit je ogen en laat gewoon die tekst tot jou spreken. Daar zit zoveel rijkdom in het woord van God. Alleen dit hier, dit zijn vier versen. En dan kan je gewoon een uur lang gewoon luisteren wat God je hierover wil zeggen. En dan lees je het nog een keer en je laat God tot je spreken. Je komt in die rust. Jezus geeft een gebod dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Zoals Jezus mij heeft lief gehad, moet ik jullie lief hebben. En jullie moeten mij lief hebben. Ja. Zo zit dat ook weer. Dus we moeten elkaar lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. En dat is met die opofferende agape liefde. En vervolgens zegt Jezus dat de grootst mogelijke liefde is je leven te geven voor jouw philos, voor jouw vriend. He, vriend, he, degene die jij innig lief hebt. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, jullie zijn mijn vrienden, hè, jullie zijn degene die ik zo innig lief heb, maar dan komt die aparte voorwaarde, als je doet wat ik zeg. En dat vinden wij raar, hè, dat vinden we apart. Hè, wat voor vriendschap is dat nou? Hè, we zijn vrienden van elkaar als je doet wat ik zeg. Dat klinkt niet als vriendschap, hè, dat klinkt juist weer als meester, slaaf, als vader, kind. Als je doet wat ik zeg, dan ben je mijn vriend. Dus je zou dit als voorwaarde kunnen lezen. We zijn alleen maar vrienden van Jezus als we doen wat Jezus zegt. Je kunt het ook als een definitie lezen. Een vriendschap met God is dit. Een vriend van God is degene die Gods wil doet. Dan klinkt het al heel anders. Een vriend van God is degene die Gods wil doet. Ik zeg hetzelfde, maar even met andere woorden en dan gaat er misschien een lichtje aan. Een vriend van God is degene die Gods wil doet. Logisch. Wie is een vriend van God? Iemand die doet wat God zegt. Weet je wat is? We zijn kinderen van God. Maar hoe dichter je ook bij God komt. En ook als je een vriend van God geworden bent. Je komt niet weg van gehoorzaamheid. Je komt niet. Dus zelfs de grootste mannen van God. Of vrouwen van God in de wereld. Die kunnen niet opeens zeggen van. Ik ben zo dicht bij God. Ik hoef hem niet meer te gehoorzamen. Ik denk dat het hierover gaat. Dus zelfs als je een vriend van. De grootste vriend van God. Abraham, Mozes. Die moest God nog steeds gehoorzamen. Dus ik denk dat dat hier ook de kern daarvan is. Gehoorzaam, je zal altijd God moeten gehoorzamen. Jezus zegt, jullie zijn geen slaven meer van mij. Ik noem jullie vrienden, we zijn vrienden van elkaar. Maar gehoorzamen, dat blijft. Jezus zei verder, alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. En dat is de kern van vriendschap, openheid. Openheid, geen geheimen meer. Puur vertrouwen. Gods woord is aan ons toevertrouwd. He, daar zit ook het woord trouw in. Wij hebben Gods woord. Weet je dat mensen die niet gelovig zijn, die lezen de Bijbel en snappen er helemaal niks van. Diezelfde Bijbel lezen en dan denken, wat is dit nou? En die lezen zo'n Bijbeltekst. Wat is dat voor raar? En jij leest de Bijbel en zegt, ach, prijs de, wauw. En dan moet je, dat is voedsel voor mijn ziel. Je wordt er enthousiast van. Halleluja. Je leest die tekst en het doet iets met je ziel en met je hart. Weet je hoe dat komt? Gods woord is aan jou toevertrouwd. En je hebt openbaring ontvangen. Je bent een kind van God geworden. En het woord is open gegaan. Een sluier is van je afgegaan. En daarom snap jij Gods woord. Steeds beter en steeds beter. He, dat is het kern van vriendschap ook. He. Er is geheimen van God. Gods geheimen zijn aan jou openbaard. De discipelen wisten wie Jezus was. He, hij had de Vader aan hem laten zien. Ik, kijk naar mij, je ziet de Vader. Hij had hem uit, ze had uitgelegd over die eenheid tussen Vader en Zoon. God, Jezus had aan zijn discipelen zijn reddingsplan, het heilsplan uitgelegd. Ik moet lijden, maar in 3 dagen zal ik laten op, daarna zal ik opstaan. Alles heeft hij bekendgemaakt. Alles wat Jezus wist, heeft hij bekendgemaakt aan de discipelen. En dan zegt hij, nu noem ik jullie vrienden. Ik heb geen geheimen meer voor jullie. En nu dat wij weten wat vriendschap betekent, kunnen we ons afvragen, zijn alle christenen ook meteen Gods vrienden? 2 Korintiërs 5 zegt iets interessants. Hè? 2 Korintiërs 5 gaat over verzoening. En zegt dat wij eerst vijanden van God waren, maar we zijn verzoend met God. Hè? Door het werk van Jezus Christus is er verzoening plaatsgevonden. Nou, die vijandschap is weggenomen, er is verzoening plaatsgevonden. Maar zijn we door die verzoening dan ook meteen vrienden van God? Ik wil toch weer helpen herinneren, wat is een vriend? Wat betekent het vriend te zijn? Hè? En dat is nogmaals niet die button op je mobieltje over accepteren, vriendschap accepteren. Zo word je geen vriend van God. Hè? Echte vriendschap is een innige liefdesrelatie met de levende God. In de relatie openbaart God zijn geheimen, spreekt hij tot ons. En we willen niets liever dan met hem tijd spenderen. En we geloven en vertrouwen in Jezus Christus. We geloven en doen wat hij zegt. Dat is vriendschap. Dat is de kern van vriendschap met God. Dat is vriendschap met God. En als je zo leeft, dan kan je zeggen, ja, ik ben een vriend van God. Ik ben een vriend van God. Nou, niet meteen teleurgesteld te zijn van, oeps, misschien ben ik dan geen vriend van God. Wat ben ik dan? Nee, maar vriendschap is natuurlijk een groeiproces. Denk eens aan jouw goede vrienden die je hebt. En de eerste dag dat je hem ontmoette, en denk eens 5 jaar later of 10 jaar later. Ik heb vrienden die ik al 30 jaar ken en bevriend ben met hen. Dus iedereen, begrijp me goed, iedereen kan en mag een vriend zijn van God. Maar je moet het wel willen. Je moet het wel willen. Je moet ook gehoorzaam zijn. Je moet ook doen als God zegt, doe dit, doe dat, moet je dat ook doen. En je moet tijd investeren in die vriendschap. Zoals bij alle andere vriendschappen ook. Toch? Geloof me, Jezus heeft behoorlijk veel geïnvesteerd in deze vriendschap. Hij heeft zijn leven gegeven aan ons. Gaan we zo meteen bij het avondmaal vieren. We gaan het gedenken. We gaan overdenken dat Jezus zijn leven gegeven heeft als een vriend. Hè? Dat wat hij zegt in Johannes 15, heeft hij letterlijk ook gedaan. En dan vraagt Jezus aan Petrus, hou je van mij met phileo lief? Hou je van mij als een vriend? Nou, je kunt dit misschien een beetje vergelijken met een vader-zoon relatie. Een vader heeft een jonge zoon. En die jonge zoon, die moet hij opvoeden tot volwassenheid. En hij zal die jongen niet altijd vertellen, alles uitleggen. Hè, wat hij moet doen of niet moet doen. Bijvoorbeeld waarom hij die hete kookplaat niet moet aanraken. Of als de deur open staat, bam, naar buiten rennen. Hè. Wij leven bij zo'n drukke straat. En als de deur open is, en toen Rafa nog wat kleiner was, ik was altijd bang dat hij op de straat zou rennen. Dus moest ik duidelijk maken, niet als de deur open staat, niet naar buiten rennen. En een ouder die gaat dan niet helemaal uitleggen, auto's komen eraan en dat is levensgevaarlijk. Of let op elektriciteit, want elektriciteit werkt zo en zo en zo. Je zegt gewoon, niet doen. Er is niet veel uitleg met een kind van 3. Maar als het kind groeit, En volwassen, dat kind wordt langzamer groter, zal die vader steeds meer uitleg geven van, het is voor jouw veiligheid. Het is voor jouw bestwil. Het is voor jouw gezondheid. Het is zodat jij mag groeien in jouw bestemming. En naarmate het kind ouder wordt, komen die aha-momenten. Pa wil niet leuke dingen van mij weghouden. Hij wil juist dat ik tot mijn doel kom. Hij wil juist dat ik... Maar wij als ook driejarige kinderen van God, als baby-christenen of onvolwassenen christenen, hebben wij niet het grote plaatje. En dan soms zegt God tegen ons gewoon, nee, niet doen, niet doen. Dit is niet voor jou. En dan snappen wij het niet. Maar als je dan groter wordt, als je volwassener wordt, dan legt God dat je ook meer en meer uit. Dus als de jongen ouder wordt en steeds meer gaat begrijpen, dan leert hij ook veel, veel meer. En zo kan hij ook langzamerhand een vriendschaprelatie met zijn vader ontwikkelen. En dus vader blijft altijd vader, zoon blijft altijd zoon. Maar die relatie wordt steeds vriendschappelijker. Heel bijzonder. En dat is wat God met ons wil doen. Ik vind dat zo mooi. Ik heb met mijn vader heb ik een fantastische vriendschaprelatie. Ik praat met hem. Ik praat met hem als tegen een vriend. En hij tegen mij, tot mij ook. Het grappige is, ik blijf altijd nog u tegen hem zeggen. En hij heeft nooit gezegd, je moet u tegen mij zeggen. Maar dat zit er gewoon in. Maar ik kan echt zeggen, mijn vader is een vriend van mij. En tegelijkertijd heb ik dat ook met mijn lieve zoon. Ik heb nu ook een vriendschaprelatie met mijn zoon. We kunnen samen mooie dingen doen. En in die zin zijn, ik blijf pa en hij blijft zoon. Maar we hebben een vriendschaprelatie ontwikkeld. En dat is zo kostbaar. Dat is zo belangrijk. En dat staat ons te wachten. Dat mogen wij ontwikkelen met de hemelse vader, met Jezus Christus. Jezus die zegt van, wil je mijn vriend zijn? Investeer in die relatie. God blijft God, schepper van hemel en aarde, koning der koningen, heer de heerscharen is hij. Maar hij wil ook jouw vriend zijn. Hij wil jouw vriend zijn. En in die, als je daar naartoe komt, in die vriendschappelijke relatie met God, dat is waar je openbaring krijgt. De diepte in gaat in. En dat hij zijn liefde openbaart, zijn genade openbaart. En dan krijg je ook steeds meer uitleg. En je mag de grootte, de breedte zien van de liefde van God. En wil jij daar naartoe gaan? Is dat wat wij willen? Of willen we blijven in die level van, ik ben een kind, af en toe een beetje een ongehoorzaam kind, af en toe doe ik mijn wil. En God moet maar zeggen nee. Of wil jij die vriendschappelijke relatie met God? Het begint ermee, hoe word jij een vriend van God? Wees gehoorzaam. Doe wat Jezus zegt. Breek met die verkeerde dingen in jouw leven. En in het mooiste zie je dat in het leven van Abraham. Abraham vind ik zo bijzonder. God zegt tegen Abraham, verlaat jouw land, verlaat je ouders, verlaat en ga naar het land dat ik jou laat zien. Geen discussie. Hij pakt zijn spullen en hij gaat. En dan zegt God, doe dit. Hij deed het. Offer Isaac. En hij doet het. En dat is het. Gelukkig stopt God dat. Maar alle stappen van Abraham zie je van dat hij elke keer precies doet wat God zei. En dan zegt God tegen hem, Abraham, dat is mijn vriend. Hij doet wat ik zeg. Er is gehoorzaamheid. En zo op die manier ontwikkelen wij ook een vriendschaprelatie met God. Dus vriendschap tussen God en Abraham kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Dat ontwikkelde zich. Het is een relatie. Jezus noemde zijn discipelen vrienden pas na 3 jaar samen optrekken. En dat was 1 week voor zijn kruisiging. Johannes 15 is al in de laatste week. En daar zegt Jezus tot zijn discipelen, ik noem jullie vrienden. De kern van vriendschap is liefde, trouw, relatie, innige, intieme relatie. Geen geheimen, puur vertrouwen. Onze identiteit in Christus is, je bent een geliefd kind van God. En dat heb je ontvangen door te geloven in Jezus Christus. We zijn verzoend met God. En daardoor is vriendschap mogelijk. Dus je kan niet meer een geliefd kind van God worden dan je nu al bent. Dat ben jij. Dat is jouw identiteit. Dat heb je ontvangen door geloof. Maar een vriendschaprelatie met God, daarin moet je groeien. Daarin moet je investeren. En daar mag je naar die dieptes komen waar God je wil hebben. En God nodigt jou uit. Het is aan ons te zeggen van ja, ik verlang daarna in die rust te komen. Die afleiding even allemaal stil te zetten. En in de rust te komen en te luisteren naar God. Want dat wil hij. Dat is niet zo dat God een paar kiest van dat is mijn vriend en dat is mijn vriend en dat is mijn vriend. En dan investeert God in die drie personen. Nee, God heeft alles al gedaan. Hij heeft alles al gegeven. En hij nodigt ons allemaal uit. Wil je mijn vriend zijn? Wil je in mijn nabijheid komen? Wil je luisteren naar mij? En dan openbaart God zichzelf meer en meer aan jou. Wat is het antwoord op de vraag van Jezus? Hou je van mij? Hou je van mij? Halleluja. Ik vraag of het muziek die naar voren komt. En